O God, our Heavenly Father, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. We thank you for this day. We thank you, Lord, for the man of God that you brought here today to edify us. We pray your blessings upon him. We pray your protection upon him, upon his family, upon his ministry. I pray, Lord, our God, that you will renew our hearts, O Lord. Grant us an undivided heart, the heart to fear you and to shun evil. Lord, I pray that you will fill us with the Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' name, amen.
Jesus said that he had chosen us with a purpose.
Heer Jezus heeft gezegd dat hij ons heeft uitgekozen met een doel.
And I want you to see that in John 15 and verse 16.
En ik wil je dat laten zien uit Johannes 15 vers 16.
Why did Jesus choose us?
Waarom heeft Jezus ons uitverkoren?
It says here in the middle of this verse.
Het staat hier in het midden van het vers.
I chose you and appointed you that you should bear fruit and that your fruit should remain.
Ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven.
He didn't choose us to go to heaven first of all.
Hij heeft ons niet in de eerste plaats uitverkoren om naar de hemel te gaan.
He chose us to bring forth fruit.
Hij heeft ons uitverkoren om vrucht te dragen.
And that fruit primarily is likeness to Christ.
En die vrucht bestaat hoofdzakelijk uit gelijkvormigheid aan Christus.
That our fruit should remain.
En dat onze vrucht zou blijven.
And even in our labor, that our fruit should remain. In our work.
En zelfs in ons werk dat we vrucht dragen.
We see so much of Christian work today that starts off well and then decays and splits.
Er is zoveel christelijk werk dat goed begint, maar daarna in verval komt.
A church starts in great revival.
En een gemeente ontstaat vanwege een herleving.
And after a while it just splits and breaks up, or the pastor falls into adultery.
Maar na een korte tijd dan valt de gemeente uit elkaar of valt de voorganger in overspel.
There's something wrong in all this.
En daar zit iets verkeerds in.
And it's important for us to know what it is.
En het is heel belangrijk dat wij weten wat dat is.
What is it that's preventing fruit from remaining?
En wat zorgt ervoor dat vrucht niet blijvend is?
What is the absolutely guaranteed way to bring forth fruit?
En wat is dan de garantie dat er wel blijvende vrucht zal zijn?
For all of us.
Voor ons allemaal.
First of all, we need to understand, like it says in John 15, verse 5.
Het eerste wat we moeten begrijpen is wat er staat in Johannes 15, vers 5.
This is one of the pictures of faith.
En dit is een van de beelden van het geloof.
It's a picture of a branch in a tree.
Het is het beeld van de rank aan de plant.
And apart from the tree, the branch can do nothing.
En de tak van de plant kan buiten de plant zelf om niets doen.
Faith is not a struggle.
Het geloof is niet een strijd.
Faith is resting in God.
Maar geloof is rusten in God.
And the picture Jesus used is of a branch in a tree.
En het beeld dat Jezus gebruikt is van een tak aan een plant.
And apart from me, he said in this verse, you can do nothing.
Hij zegt, zonder mij kan je niets doen.
There are two contrasting things here.
En er zijn twee tegenstrijdigheden hierin.
Apart from me, zero.
Zonder mij, niets.
If you abide in me, verse, same verse, much fruit.
Maar als je in mij blijft, veel vrucht.
John 15, 5.
Johannes 15, vers 5.
So, it's a very beautiful picture because we see branches everywhere and trees everywhere.
En het is een heel mooi beeld, want we zien overal zien we planten en zien we bomen.
The pictures Jesus used were so simple.
En de beelden die Jezus gebruikte waren zo eenvoudig.
What does the branch have to do to produce fruit?
Wat moet een tak doen om vrucht te dragen?
Just remain in the tree.
Gewoon aan de boom blijven vastzitten.
He doesn't have to struggle to produce.
Hij hoeft niet te worstelen om vrucht te dragen.
No tree, no branch struggles to produce fruit.
Er is geen boom die worstelt om vrucht te dragen.
When I find believers struggling.
En als ik gelovigen tegenkom die zo worstelen.
I say, you're probably branches cut off from the tree.
Dan zeg ik, misschien is de tak van jouw leven wel afgesneden.
You're not in the,
you're
not in the tree.
Je zit niet aan de boom vast.
And therefore you're struggling, struggling, struggling and still no fruit.
En daarom worstel je en is er geen vrucht.
So, Faith is abiding in the tree.
Dus geloof is blijven in de plant.
It's recognizing that I'm not able to do anything without.
En het is erkennen dat je zonder hem niets kunt doen.
And it's a cooperation.
En het is een samenwerking.
You know, the Lord wants to work together with us.
En de Heere wil met ons samenwerken.
The tree cannot produce any fruit by itself.
De plant, de tak kan geen vrucht dragen in zichzelf.
It needs the branch.
Oh sorry, de plant kan geen vrucht dragen zonder de tak.
And the branch cannot produce fruit by itself, it needs the tree.
En de tak kan geen vrucht dragen zonder de plant.
The same picture the Lord uses about the Christ as the head of the church.
En hetzelfde beeld is van Christus als hoofd van de gemeente.
The head of the body.
Hoofd van het lichaam.
Christ is like the brain.
Christus is als de hersenen.
And all the parts of the body controlled by the brain.
En alle leden van het lichaam worden geleid door de hersenen.
No part of the body can do anything without the brain.
Geen lid van het lichaam kan iets doen zonder de hersenen.
And the brain cannot do anything without the parts of the body.
En de hersenen kunnen ook niets doen zonder de leden van het lichaam.
In all these pictures Jesus uses, there is this cooperation.
Dus in al die beelden die de Heer Jezus gebruikt, is er die samenwerking.
And that is the reason for all this conflict in doctrines in Christendom.
En dat is ook de reden dat er zoveel conflict is ten aanzien van de leer in het christendom.
Two great truths in the scriptures.
Er zijn vaak twee waarheden.
One is the sovereignty of God.
De ene is de soevereiniteit van God.
And the other is the free will of man.
En het andere is de vrije wil van de mens.
And they don't clash with each other.
And they don't what?
Clash with
en
each other.
En die zijn niet met elkaar in botsing.
They're like parallel lines.
Maar het zijn parallele lijnen.
And I don't know whether you know the mathematical definition of parallel lines.
En ik weet niet of je de wiskundige definitie kent van parallelisme.
The layman's definition of parallel line is two lines that never meet.
En de definitie daarvan voor leken is gewoon twee strepen die nooit bij elkaar komen.
And many theologians think the sovereignty of God and the free will of man can never meet. It has to be one or the other.
En veel theologen zeggen van ja, die twee die kunnen nooit samenkomen. Het moet één van beide zijn.
And so you have the Calvinists emphasizing one and the Arminians emphasizing the other.
Dus je hebt de Calvinisten die de ene lijn benadrukken en de Arminianen die de andere lijn benadrukken.
But the mathematical definition of parallel lines is two lines that meet at infinity.
Maar de wiskundige definitie van een parallel is dat er twee lijnen zijn die alleen maar in het oneindige.
So the sovereign
in het oneindige elkaar ontmoeten.
So the sovereignty of God and the free will of man do meet. They meet in the infinite mind of God.
Dus de soevereiniteit van God en de vrije wil van de mens die komen wel bij elkaar in het oneindige, in de oneindige wijsheid van God.
And they will not meet in our finite mind.
Maar in ons eindige denken komen ze niet bij elkaar.
So as long as we try and get these to meet, it won't meet.
Dus zolang wij erover nadenken, zullen ze niet bij elkaar komen.
So like someone said about these two truths.
Zoals iemand heeft gezegd over deze twee waarheden.
The truth does not lie in one extreme.
De waarheid ligt niet in het ene extreem.
Nor in the other extreme.
En ook niet in het andere extreem.
And certainly not in the middle.
En ook niet in het midden.
The truth lies in both extremes held together.
De waarheid ligt daarin als we de beide lijnen gewoon laten staan.
That God wants to work, but he works with us.
Dat God werkt, maar hij werkt met ons.
And if we work without God, we'll accomplish nothing.
En als wij werken zonder God, dan gebeurt er niks.
So this is the branch and the tree.
Is net als de tak en de plant.
Or the head and the body.
En het hoofd en het lichaam.
And Jesus used another expression to illustrate this.
En de Heer Jezus heeft een andere uitdrukking gebruikt om dit te illustreren.
In Matthew chapter 11.
In Matthäus hoofdstuk 11.
And verse 29.
Vers 29.
In Matthew 11:29. He put it like this.
In Matthäus 11 vers 29 heeft hij het als volgt gezegd.
Take my yoke upon you and learn from me.
Neem mijn juk op je en leer van mij.
And in those days, like today in the villages of India, plowing was done by two oxen.
En in die dagen, net als vandaag de dag nog in India, werd het ploegen gedaan met twee ossen.
And the two oxen have a wooden yoke upon their necks.
En die twee ossen hebben een houten juk op hun schouders.
And when they have this yoke upon their neck, they are have to work together.
En als dat juk op hun beide nekken rust, moeten ze samenwerken.
So if you want to teach a junior ox who's never done plowing before.
Dus als je een jonge os wil leren om te ploegen die het nog nooit eerder heeft gedaan,
they yoke it up with a senior ox.
Dan wordt hij geplaatst naast een ervaren os
who's experienced.
Die veel ouder is.
And the senior ox, as it were, is telling the junior ox.
En deze oudere ervaren os die vertelt als het ware die jonge os.
Take my yoke upon you.
Neem mijn juk op je.
And learn from me.
En leer van mij.
If you walk with me, you learn how to plow a straight furrow in the field.
En als je naast mij blijft lopen, dan leer je om een rechte voor te trekken.
But you have to have the yoke upon you.
Maar je moet wel een juk op je nemen.
You can't suddenly decide to go off on your own.
Je kunt niet zomaar beslissen je eigen gang te gaan.
And you can't decide to go ahead.
En je kan niet gewoon maar gaan.
Or lag behind.
En je kan er zo niet zomaar naar achteren.
You have to go the same pace and same direction as me.
Maar je moet net zo snel gaan in dezelfde richting als mij.
I need you.
Ik heb jou nodig.
And you need me.
Maar jij hebt mij ook nodig.
And that is how Jesus taught his disciples.
En zo sprak de Heer Jezus tot zijn discipelen.
But in order to live under this yoke,
maar willen wij onder dat juk leven,
we have to constantly remain humble.
Is het nodig dat we voortdurend nederig blijven?
And recognize that without Jesus I can do nothing.
En dat we erkennen dat we zonder hem niets kunnen doen.
You know, that's what he read in John 15:5.
En dat is wat hij had gezegd in Johannes 15 vers 5.
Apart from me you can do nothing.
Zonder mij kunt gij niets doen.
Think of that statement.
Denk daar eens over na.
Apart from me, the Lord says, you can do nothing.
Zonder mij kan je niets doen.
So what does that mean?
Wat betekent dat?
So anything that you do apart from the Lord will ultimately amount to nothing.
Dus alles wat je doet zonder de Heer zal uiteindelijk op niets uitlopen.
There are a lot of Christians who try to do a lot of things on their own.
En er zijn heel veel christenen die heel veel proberen te doen alleen maar zelf.
It looks very nice.
En het ziet er wel mooi uit.
It can be pretty big.
En het kan zelfs groot worden.
But it's all wood, hay and straw.
Maar het is alleen maar hout en stro.
And when it's put through the fire in the final day, it just comes to nothing.
En als het getest wordt door het vuur, dan blijft er niets van over.
You know, that's why it says, be careful how you build.
En daarom staat er ook, zie toe hoe je aan het bouwen bent.
If you have a certain amount of money,
als je een bepaalde hoeveelheid geld hebt,
you can buy a lot of wood, hay and straw with it.
Dan kan je heel veel hout en stro van kopen.
Or a wee bit of gold, silver and precious stones.
En je kan maar een heel klein beetje goud, zilver en edelstenen kopen.
And you must decide how you're going to invest that money.
En je moet beslissen hoe je dat geld gaat besteden.
If you want to impress man,
als je indruk wilt maken op mensen,
you will build, you'll get a whole lot of wood, hay and straw.
Dan kan je een heleboel hout, hooi en stro kopen.
And build a huge structure with it.
En dan kan je iets heel groots mee maken.
It really impresses.
En dat is zeer indrukwekkend.
A lot of churches are like that.
En veel kerken zijn zo.
What I mean is, this is made of people who are not disciples.
Maar wat ik bedoel is dat dit werk is van mensen die niet echt discipelen zijn.
They are people who've been told to come to Christ for some blessing.
En dat zijn mensen die die gezegd zijn, kom tot Christus en dan zal je zegen ontvangen.
And it's all wood, hay and straw.
Maar het is alleen maar hout, hooi en stro.
And then there are others who say, Jesus said to make disciples, so we're going to make disciples.
En anderen die zeggen, Jezus zei, maak discipelen, dus we gaan discipelen maken.
And that takes a long time.
En dat is een langdurig proces.
But what you make will be gold, silver and precious stone.
Maar waar je mee bezig bent is als goud, zilver en edelstenen.
So a lot of things that look impressive on earth, you'll find once it goes through the fire of heaven, there's nothing left.
Dus een heleboel dingen die indrukwekkend zijn hier op de aarde is als ze door het vuur zullen gaan, zal er niet veel van overblijven.
Our whole life is going to be tested one day by God.
En ons hele leven zal eens door de Heer worden
and
beproefd.
Anything I did apart from Christ will, like Jesus said, be nothing.
En alles wat ik gedaan heb buiten Christus om zal dan helemaal niets meer zijn.
Anything I did in helpless dependence upon Christ will be gold, silver,
maar dat wat ik gedaan heb in echte afhankelijkheid van de Heer zal zijn als goud, zilver en edelsteen.
He said that in many different ways.
En de Heer heeft dat op verschillende manieren duidelijk gemaakt.
Notice this verse.
Luister maar naar dit vers.
Matthew 15.
Matthäus 15.
I don't know whether you've noticed this verse.
Sorry?
I don't know whether you've noticed this verse.
Ik weet niet of je dit vers wel eens hebt opgemerkt.
Matthew 15, verse 13.
Matthäus 15, vers 13.
Read it slowly.
Lees het langzaam.
I've been encouraging people everywhere to read their Bibles slowly.
Ik moedig mensen altijd aan om hun Bijbel langzaam te lezen.
Because sometimes we don't understand it because we read through it so fast.
En soms begrijpen we het niet omdat we er zo snel overheen lezen.
You know, people who have a goal to finish reading the Bible in 1 year.
Mensen hebben het doel om in 1 jaar door de hele Bijbel te lezen.
In my lifetime I must go through it 50 times at least.
En in mijn leven ben ik al 50 keer door de Bijbel gegaan.
I want the Bible to go through me once in my lifetime.
Maar het is belangrijker dat de Bijbel door mijn leven gaat. Eén keer.
Not me go through the Bible 50 times.
Niet ik door de Bijbel, maar dat het woord door mij heen gaat.
What do I mean by that?
Wat bedoel ik daarmee?
Have the whole Bible go through me once.
Dat het woord van God door mij heen gaat.
It's been one of my prayers.
En dat is één van mijn gebeden.
Commandments and promises are like the two legs we stand on.
Geboden en beloften zijn als de twee benen waar wij op staan.
The Bible's got commandments, it's got promises.
De Bijbel bevat geboden en beloften.
Both are important.
En beide zijn belangrijk.
You must believe the promises.
Je moet geloven in de beloften.
And obey the commandments.
En je moet de geboden gehoorzamen.
Trust and obey.
Trust, vertrouw en gehoorzaam.
So my prayer has been like this.
Dus mijn gebed is dit.
Lord, every commandment in the Bible that is meant for me, I want to obey before I leave this earth.
Heere, elk gebod in de Bijbel dat voor mij bestemd is, dat wil ik gehoorzamen voordat ik deze aarde zal verlaten.
Do you have a desire like that?
Heb je ook zo'n verlangen?
That before you leave this earth, you must obey every commandment in the Bible.
Dat je voordat je heen gaat, dat je alle geboden hebt gehoorzaamd.
You think that's an important prayer or not?
Denk je dat dat een belangrijk gebed is of niet?
Have you ever seriously prayed that prayer?
Heb je dat ooit echt gebeden?
If you seriously pray that prayer, you'll have to study the Bible, because then only you'll know what commandments there are.
Als je dat echt hebt gebeden, dan zul je ook de Bijbel bestuderen, want dan wil je weten wat de geboden van de Heer zijn.
But you know, it can be a little tough.
Maar het kan best moeilijk zijn.
Because there's a commandment that says love your enemies.
Want er staat ook een gebod: heb je vijanden lief.
So then, in order to fulfill that command, God has to give you some enemies.
Dus om dat gebod te kunnen gehoorzamen, is het nodig dat je een paar vijanden hebt.
Otherwise, how will you obey it?
Dus hoe kan je anders gehoorzamen?
Bless those who curse you.
Zegen hen die je vervloeken.
God has to allow somebody to curse you, otherwise you can't fulfill that command.
Dus dan moeten er mensen in je leven komen die jou vervloeken, anders kan je dat niet gaan doen.
Pray for those who despitefully use you.
En bid voor hen die die je bespotten en misbruiken.
No, then you got to have a boss or somebody who treats you badly in order to obey
that
command.
Dat je een baas hebt die jou slecht behandelt.
So if you're not serious about it, don't pray that prayer.
Dus als je daar niet serieus in bent, moet je dat gebed niet bidden.
The second prayer of mine is.
En mijn tweede gebed is dit.
Lord, every promise in Scripture that's meant for me, I want to obey it.
Heere, elke belofte in de Bijbel die voor
sorry,
mij is.
Sorry, I want to claim it. I want to claim every promise.
Daar wil ik op gaan staan.
I want to obey every commandment. I want to claim every promise.
Ik wil de geboden gehoorzamen, maar ik wil gaan staan op de belofte.
Before I leave this earth.
Voordat ik deze aarde verlaat.
I don't want you to have given me a promise that I don't claim.
Ik wil niet, Heer, dat er nog een belofte is waar ik nooit aanspraak op heb gemaakt.
That's like saying, Lord, if I got 50 checks as a gift, I want to deposit all of them in the bank. I don't want to keep some of them at home.
Het is net als dat je 50 checks hebt en dat je die allemaal gewoon wil innen.
Would you do that?
Zou jij dat doen?
If 50 people sent you checks, what would you do?
Als 50 mensen jou een check sturen, zou je die dan allemaal gaan innen?
Let's say on your birthday.
Bijvoorbeeld voor je verjaardag.
Would you quickly go and deposit all of them in the
bank? Zou je die snel gaan innen?
Ja. Yeah. Promises like that.
En zo zijn de beloften.
God's promises.
Gods beloften.
Lord, I want to claim all of them before I leave this.
Heer, ik wil aanspraak maken op uw beloften.
I don't want to stand before the Lord one day.
En want ik wil straks niet voor de Heer staan.
And the Lord says, you know all these promises, you could have claimed them on earth, you never claimed them.
Weet je, al die beloften die daar had je op aarde. Had je daar aanspraak op kunnen
your
maken?
Life could have counted so much more for me if you had claimed these.
Jouw leven had meer voor mij kunnen betekenen als je aanspraak had gemaakt op mijn belofte.
Your life would have been more useful for me if you had obeyed these commands.
En je leven zou meer bruikbaar zijn geweest voor mij als je dat had gedaan.
But instead of that, you didn't read the scriptures properly.
Maar in plaats daarvan heb je de schrift niet gelezen.
You listened to TV preachers instead of reading my word.
Heb je naar televisiepredikanten geluisterd in plaats van dat je mijn woord
I
hebt gelezen?
I do not want the Lord to tell me that.
Ik wil niet dat de Heer dat straks tegen mij zegt.
I don't know about you.
Ik weet niet hoe het met jou zit.
But I don't want the Lord to tell me that.
Maar ik wil in ieder geval niet dat de Heer dat straks tegen mij zegt.
And so I say, Lord, how shall I do it?
Dus dan zeg ik, Heere, hoe moet ik dat doen?
The Lord says, take my yoke upon you.
Dan zegt de Heer, neem mijn juk op je.
Look at this verse, Matthew 15, verse 13.
Matthäus 15, vers 13.
Every plant which my heavenly father did not plant will be pulled out.
Elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden.
It may be a good plant.
Misschien is het een goede plant.
It may be something that came out of a bright idea in your mind.
Misschien is het iets dat voort is gekomen uit een briljant idee dat je hebt gekregen.
It did not originate in God's mind.
Maar dat is niet ontstaan in het denken van God.
And that bright idea that you had.
En dat briljante idee dat jij had.
Which you didn't have to pray about or seek God's will about.
Waar je helemaal niet voor hebt hoeven bidden of Gods wil voor hebt hoeven zoeken.
I think it's a good idea to do this for the Lord.
Je dacht gewoon, dit is een goed idee om dit voor de Heer te doen.
Go ahead and do it.
Nou, dat kan je gaan doen.
One day God will pull it out and throw it away.
Maar op een dag zal de Heer het uitrukken en weggooien.
The question is not whether it's a good plant.
Dus de vraag is niet of het een goede plant is.
The question is who planted it.
Maar de vraag is wie heeft het geplant.
That's a very serious verse.
En dit is dus een heel ernstig vers.
Every plant which my heavenly Father did not plant will be rooted out.
Elke plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden.
But Lord, this is a good plant.
Maar Heer, het is toch een goede plant?
That's fine, but God didn't plant it.
Ja, dat is fijn, maar de Heere God heeft het niet geplant.
And that's the reason why you see so much confusion in so much of Christian work.
En dat is de reden dat je zoveel verwarring ziet, ook in christelijke, op het christelijke erf.
Something goes on for a while.
Is er een tijdje.
And then it dies.
Maar daarna sterft het weer uit.
And God never planted it.
God heeft het nooit geplant.
But a lot of people got excited about it.
Er is misschien wel veel opwinding over geweest.
People who didn't know God.
Mensen die God niet kenden.
Who don't believe in praying and seeking God's will.
Die niet zozeer weten van het bidden en het zoeken van Gods wil.
Why do they need to seek God's will? They are so clever already.
Waarom is het nodig om Gods wil te zoeken? Ze zitten al zo vol met plannen.
Clever people don't need to pray.
En slimme mensen hoeven toch niet te bidden?
They don't need to seek God's will.
Ze hoeven Gods wil niet te zoeken.
They say I just use my common sense and I'm praying.
Die denken gewoon, ik gebruik mijn gezonde verstand.
I do it.
En dan ga ik het gewoon doen.
It's a very humbling thing.
Dus dit is verootmoedigend.
That what God has not planted will not remain.
Dat wat God niet heeft geplant, dat niet zal blijven.
So I've taken that very seriously.
Dus ik neem dat ernstig. Ik neem dat serieus.
I say, Lord, I don't want to waste my time doing things which will finally be pulled out.
Want Heer, ik wil geen dingen doen die uiteindelijk weer uitgetrokken zullen worden.
I'd rather do a few things in my life that remain.
Ik wil liever een paar dingen doen in mijn leven die blijvend zullen zijn.
If I plant a church somewhere, I hope it'll remain till Jesus comes.
En als ik een gemeente sticht, dan hoop ik dat die gemeente zal blijven totdat de Heer terugkomt.
Remain faithful to the truth.
En dat het een gemeente zal zijn die trouw zal zijn aan de waarheid.
So for that I have to learn to work together with Jesus.
En daarvoor is het zo belangrijk dat ik leer om samen te werken met de Heer Jezus.
You know the Lord makes himself so dependent upon us.
Maar de Heer maakt zich ook afhankelijk van ons.
We don't realize how much he wants us.
We beseffen niet hoeveel hij naar ons verlangt.
He could have done his work on earth much better without us.
Hij had zijn werk op aarde veel beter kunnen doen zonder ons.
There are millions of angels who would be glad to do his work on earth.
Er zijn miljoenen engelen die blij zouden zijn om zijn werk op aarde te doen.
And would do it much better than any human being.
En die het veel beter zouden kunnen doen dan een mens.
But he doesn't use them.
Maar de Heer gebruikt de engelen niet.
He wants human beings.
Hij wil mensen.
Born again.
Wedergeboren
filled
mensen.
With the Holy Spirit.
Die vervuld zijn met de Heilige Geest.
I want to show you an example of that.
En daar wil ik je een voorbeeld van geven.
In Acts of the Apostles chapter 10.
In Handelingen hoofdstuk 10.
We read about a man called Cornelius who was praying to an unknown god. He didn't know who it was.
En dan lezen we over een man genaamd Cornelius en hij bad tot een god die hij eigenlijk niet kende.
And the interesting thing is that God heard him.
En het interessante is dat God hem hoorde.
Even though he was not praying in the name of Jesus.
Ook al bad hij niet in de naam van Jezus.
He never knew about Jesus.
Hij had nog nooit van Jezus gehoord.
He was just praying to God.
Hij bad gewoon tot God.
And an angel came to him and said in verse 4, your prayer, Acts 10 verse 4, your prayers have ascended to God.
En een engel die kwam tot hem en zei, uw gebeden zijn tot God opgestegen. Hoofdstuk 10 vers 4, Handelingen.
And God wanted to give him the gospel.
En God wilde hem het evangelie geven.
He was a sincere person, but he was not saved.
Hij was een oprechte man, alleen hij was nog niet behouden.
But God heard his prayer and wanted to lead him to the message of gospel.
Maar God hoorde zijn gebed en wilde dat hij het evangelie zou ontvangen.
And when he sent that angel to Cornelius.
En toen hij die engel naar Cornelius zond.
The angel could have preached the gospel.
Had die engel het evangelie kunnen brengen?
Don't you think the angel knew that Christ died for the sins of the world?
Denk je niet dat die engel wist dat Christus voor de zonde der wereld is gestorven?
The angel could have said, Cornelius, you're a sinner.
En de engel had kunnen zeggen, Cornelius, je bent een zondaar.
Christ died for your sins.
Christus is voor je zonde gestorven.
He rose up from the dead.
En hij is opgestaan uit de dood.
Believe in him.
Geloof in hem.
Turn from your sin.
En keer je af van je zonde.
And ask God to fill you with the Holy Spirit.
En vraag God om je te vullen met zijn geest.
The angel could have preached that better than anybody else.
En de engel had dat beter kunnen prediken dan welk mens dan ook.
But why didn't he say it?
Maar waarom heeft hij dat niet gezegd?
He says, verse 5, go and send for a man called Peter.
De engel zegt tegen Cornelius,
verse 5,
stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon.
Peter is living in Joppa.
En Petrus is in Joppe.
Somebody will have to walk 2 days and call him, and then he'll take 2 days to come here. It's going to take some time.
En iemand moest 2 dagen naar Joppe lopen en hem ophalen en dan weer teruglopen.
So you say to the angel, hey, why don't you tell him right now the gospel? Why can't you tell him that?
Dus we zouden kunnen denken, nou engel, waarom vertel je niet zelf het evangelie aan Cornelius?
And you know what the angel will say?
En denk je, weet je wat de engel dan zou zeggen?
God says I'm not to give him the gospel.
Weet je,
God says I'm not to give him.
God heeft mij het evangelie niet gegeven.
Why not?
Waarom niet?
You know it better than Peter.
Je kent het toch beter dan Petrus?
You're coming from heaven.
Je komt uit de hemel.
Have you ever wondered why the angel was not permitted to give him the gospel?
Heb je je ooit afgevraagd waarom de engel niet het evangelie was gegeven?
That's a very important question for all preachers to answer.
En dat is een belangrijke vraag voor alle predikers ook om die te stellen.
You know the answer?
Weet je wat het antwoord is?
Because he had not experienced the gospel.
Omdat hij het evangelie niet had ervaren.
He could not say I was a sinner and Jesus died for me.
Die engel die kon nooit zeggen ik was een zondaar en Jezus stierf voor mijn zonde.
Teaching us one important lesson in preaching.
En dat is een hele belangrijke les voor predikers.
That you must never preach what you have not experienced.
Dat je nooit moet prediken wat je zelf niet hebt ervaren.
Don't talk about freedom from a sin which you have not got freedom from.
Spreek niet over vrijheid van een bepaalde zonde waar je zelf niet vrij van bent.
That's the principle here.
En dat is het principe.
Even if you know it so well.
Ook al ken je het zo goed, ook al weet je ervan.
Maybe you can preach it better than anybody else.
Misschien kan je er heel goed over preken.
But it's not true in your life.
Maar het is niet waar in je eigen leven.
Keep quiet.
Dan moet je je stilhouden.
Let somebody who can preach less than you preach it because he has experienced.
Laat dan iemand het maar prediken die het minder goed kan zeggen dan jij, maar die het wel heeft ervaren.
So if you go as a preacher like this angel.
Sorry?
If you go as a preacher like this angel.
Dus als jij gaat prediken zoals de engel.
You would say, brother, send for Peter.
Dan moet je eigenlijk zeggen.
I don't have this experience.
Iemand anders moet komen, want ik heb het niet ervaren.
But do you think preachers say that?
Maar denk je dat predikers dat zeggen?
Oh, they say, I know it, I can preach.
Nee, ze zeggen meestal, ik weet er toch van, dus ik kan erover prediken.
The Christian world is full of such hypocrites who preach what they have not experienced.
En de christelijke wereld zit vol met deze huigelaars die prediken wat ze niet hebben ervaren.
I myself did it for many years in the early days.
En dat heb ik zelf ook vele jaren gedaan.
Till I got fed up.
Totdat ik er zat van was.
And a time came in my life about 40 years ago.
En toen kwam het tijd, brak aan 40 jaar geleden.
I said, Lord, I'm a hypocrite.
En toen zei ik, Heere, ik ben een huigelaar.
I'm preaching things that are not true in my life.
Ik predik dingen die niet waar zijn in mijn eigen leven.
That was about 38 years ago, 37 years ago.
Dat is nu 37 jaar geleden.
And the Lord said, are you willing to stand up in front of the church and tell them that you've been a hypocrite all this time?
En de Heer vroeg mij, ben je bereid om voor de gemeente te staan en dan te zeggen dat je zo'n huigelaar bent geweest al die tijd?
Preaching things that are not true in your life.
En dat je dingen hebt gepredikt die niet waar zijn in je eigen leven?
I said, sure.
En toen zei ik, ja.
I'll get up next Sunday and say that.
Ik zal aanstaande zondag opstaan en dat zeggen.
And that's the day God met with me.
En dat is de dag dat God mij heeft ontmoet.
Filled me with the Holy Spirit.
En mij heeft gevuld met zijn geest.
He turned my life around.
En mijn leven heeft omgedraaid.
It's never been the same since.
En sindsdien is het nooit meer hetzelfde geweest.
Just because of one decision.
Alleen maar vanwege één beslissing.
Lord, I will not preach what is not true in my life anymore.
Omdat ik vanaf dat moment heb gezegd, ik zal niet meer spreken over dat wat niet waar is in mijn eigen leven.
Even if it means I stop preaching completely.
Ook al zou dat moeten betekenen dat ik nooit meer zou preken.
But I'm sick and tired of being a hypocrite.
Want ik ben er helemaal zat van dat ik een huigelaar ben.
I've discovered one thing in my dealings with God.
Ik heb één ding in mijn omgang met God ontdekt.
The thing God loves more than anything else is honesty.
Is dat de Heere God meer dan van wat dan ook houdt van eerlijkheid.
To walk in the light means first of all being honest.
In het licht wandelen betekent in de eerste plaats dat je eerlijk bent.
The angel was honest.
En de engel was eerlijk.
I can't preach on this because I haven't experienced it.
Ik kan hier niet over spreken want ik heb het niet ervaren.
I know it.
Ik ken het.
I can teach it.
Ik zou het kunnen onderwijzen.
But I have not experienced it.
Maar het is niet door mij heen gegaan.
So Almighty God will not permit me to speak what I have not experienced.
Dus de Almachtige God staat mij niet toe om erover te spreken.
So I'm sorry, Cornelius.
Dus het spijt me, Cornelius.
You have to wait 4 days for that sinner called Peter to come.
Je moet 4 dagen wachten tot Totdat die zondaar genaamd Petrus hier zal zijn.
And he'll come and tell you what, because he's experienced it.
En hij zal komen en erover spreken, want hij heeft het ervaren.
What an honor to be able to preach the gospel.
En wat een eer om in staat te zijn het evangelie
to
te brengen.
Tell people this is what Jesus did for me.
Dat je mensen kan zeggen dit is wat Jezus voor mij heeft gedaan.
I was in the gutter like you.
Ik lag in de goot net als jij.
And Jesus pulled me out.
Maar Jezus heeft mij eruit getrokken.
No angel in heaven can say that.
Geen engel in de hemel kan dat zeggen.
It's a tremendous honor.
Maar dat is een eer.
And the Lord uses us.
En de Heer gebruikt ons.
Take my yoke upon you. Let's work together.
En hij zegt: neem mijn juk op je en laten we samenwerken.
All the miracles were really meant to teach this lesson.
En alle wonderen zijn ook bedoeld om deze les te leren.
When Jesus took his disciples through different miracles.
Toen de Heer Jezus zijn discipelen mee liet maken allerlei wonderen.
He was basically teaching them, I need you and you need me.
Was hij ten diepste hen aan het leren? Ik heb jullie nodig en jullie hebben mij nodig.
Let's work together.
Laten we samenwerken.
He could have done all the work himself.
Hij had alles zelf kunnen doen.
But he doesn't do it.
Maar dat deed hij niet.
Every morning God could have thundered from heaven.
Elke ochtend had de Heer kunnen bulderen vanuit de hemel.
All have sinned and come short of the glory of God.
Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.
Repent and turn from your sins.
Bekeer je van je zonden.
There is only one way of salvation.
En er is maar één weg tot behoudenis.
Christ died for your sins and rose again.
Christus stierf voor je zonden en is weer opgestaan uit de dood.
Imagine if God had thundered that from heaven in every language every morning.
Stel je voor dat de Heer God dat uit de hemel zou hebben gesproken in elke taal elke ochtend.
That would have been a very efficient way of preaching the gospel.
Dat zou heel efficiënt zijn geweest in de prediking van het evangelie.
Nobody would have a doubt that this is really from God.
En niemand zou twijfelen dat dit echt van God komt.
Nobody would question was that who said that's true.
Niemand zou zich de vraag stellen wie zegt dat dat waar is.
You wouldn't need to translate the Bible into so many languages.
En het zou ook niet meer nodig zijn om de Bijbel te vertalen in zoveel talen.
And everybody in the world could have heard it in his own language.
Want iedereen in de wereld zou het in zijn eigen taal horen.
But that is not God's way.
Maar dat is niet Gods weg.
God says I want to use fallen human beings.
God zegt ik wil gevallen mensen gebruiken.
It's a sad thing when so many of God's children don't do anything about it.
En het is droevig als zoveel van Gods kinderen er niets mee doen.
God's work is hindered because so many of God's children are lazy.
En Gods werk wordt verhinderd omdat zoveel kinderen van God lui zijn.
They're like that man who got one talent and buried it under the ground.
Net als die man die een talent kreeg, maar die het onder de grond wegstopte.
There are hundreds of Christians like that.
En zo zijn er honderden christenen.
God has done something for them.
God heeft iets voor hen gedaan.
But they keep looking at somebody else. Oh, he's got 10 talents. I got only one.
Maar ze blijven maar kijken naar anderen en zeggen: nou, hij heeft meer talenten dan ik.
And they don't do what God use what God has given them.
En ze gebruiken niet dat wat God hen heeft gegeven.
And that is how God's work is hindered.
En zo wordt het werk van God belemmerd.
I want you to remember, brothers and sisters, that God wants to use every one of us.
Ik wil dat je beseft, broeders en zusters, dat de Heere God ieder van ons wil gebruiken.
He wants to work together with us.
Hij wil met ons samenwerken.
And all the miracles, Jesus was teaching that same thing.
En in alle wonderen is het deze les die Jezus hen leert.
You take the miracle of the turning of water into wine in Cana.
Neem het wonder van dat water in wijn verandert in Cana.
The first miracle that Jesus did.
Het eerste teken dat Jezus deed.
If he could have turned water into wine.
Als hij water in wijn kon veranderen.
He could have put wine into those empty water pots easily.
Hij had ook gewoon.
He could have filled the empty water pots with wine.
Hij had ook gewoon de lege vaten met wijn kunnen vullen.
That wouldn't have been difficult for him.
Dat was niet moeilijk geweest voor hem.
Why did he ask the servants to pour water into them?
Waarom vroeg hij de dienaren om die vaten eerst met water te vullen?
Because if he had done it all, if he had just filled the empty water pots with wine.
Want als hij gewoon zelf die vaten met wijn had gevuld.
It would have been his own work.
Dan was het alleen maar zijn eigen werk geweest.
But he doesn't want to do it on his own.
Maar hij wil het niet alleen doen.
He wants to do it with man.
Hij wil het samen met mensen doen.
So he said, you do something and I'll do the other part.
Dus hij zegt, jullie moeten iets doen en dan zal ik wat doen.
You do the easy part.
Jullie doen het eenvoudige.
Fill it up with water.
Vul het met water.
I'll do the difficult part.
En ik doe het moeilijke. Ik verander het in wijn.
No, this is a very principle in all of Jesus' dealings with us.
En dit is een principe dat we terugvinden in al zijn omgang met ons.
You do the easy part.
Jij doet het eenvoudige.
I'll do the difficult part.
En ik doe het moeilijke.
But let's work together.
Maar laten we samenwerken.
And then I want you to go and serve the wine.
En daarna wil ik dat jullie de wijn gaan bedienen.
And I'll stand in the background and people won't even know that I did it.
En dan sta ik achteraf en mensen zullen niet eens beseffen dat ik het heb gedaan.
Isn't that how God works?
Is dat niet hoe de Heer werkt?
And they filled the water pots with water.
Dus ze vulden de vaten met water.
And it turned into wine.
En het werd wijn.
And these servants took it out.
En de dienaren die namen daarvan.
And they had never tasted wine like that before.
En ze hadden nog nooit zulke goede wijn geproefd.
And the servants themselves were surprised.
En de bedienden waren verrast.
But this is a principle with which God deals with us.
Maar dit is een principe van hoe de Heer met ons omgaat.
It's a great lesson for us to learn here.
En dat is een les die we mogen leren.
Because so many people say, "Oh, I'm not gifted."
Want zoveel mensen zeggen, weet je, ik heb niet de gaven.
I'm so weak.
En ik ben zo zwak.
I don't know much.
Ik weet niet zoveel.
It doesn't matter.
Maar dat geeft niet.
All God asks you is to bring some water.
Het enige wat de Heer van je vraagt is om een beetje water te brengen.
Can you get some water?
Kan je water halen?
The Lord will turn it into wine.
Dan zal de Heer het veranderen in wijn.
This has been my experience for so many years.
En dit heb ik zoveel jaren lang mogen ervaren.
I take a little water to Jesus.
Ik breng een beetje water naar de Heer Jezus.
He turns it into wine and gives it to the people.
En hij verandert het in wijn en het wordt aan de mensen uitgedeeld.
And people say, "Brother Zach, where did you get this revelation from?"
En dan zeggen de mensen, "Broeder Zach, waar haal je dit vandaan?"
I say, "I don't know. I just took some water and gave it to the Lord."
En dan zeg ik, "Ik weet het niet. Ik heb gewoon wat water bij de Heer gebracht."
Somewhere between me and you, he turned it into wine and gave it to you.
En ergens tussen mij en dat het bij jou is gekomen, heeft hij het in wijn veranderd.
And you say, "Boy, I've never tasted wine like this anywhere else."
En dan zeg jij van, "Ik heb nog nooit zulke goede wijn gedronken."
I've never heard anyone say these things.
Ik heb nog nooit iemand zulke wijsheden horen
I've
zeggen.
I've never tasted wine like this.
Ik heb nog nooit zulke wijn geproefd.
You think I made it?
Maar denk je dat ik het heb gemaakt?
I'll tell you honestly, I didn't.
En dan zeg ik je helemaal niet.
I know my limitations.
Ik ken mijn beperkingen.
I know that apart from Jesus, I can do nothing.
Ik weet dat ik zonder Jezus niets kan doen.
The Lord taught me that many years ago.
Dat heeft de Heer mij vele jaren geleden geleerd.
Through failure.
Door mijn falen.
And I've learned my lesson.
Heb ik mijn lessen geleerd.
And I said, "Lord, all my life, all I'll do is bring water to you."
En ik heb gezegd, "Heer, het enige wat ik met mijn leven wil doen is water naar u brengen."
I will never be able to produce wine.
Want ik zal nooit in staat zijn om wijn voort te brengen.
Water I can bring till the end of my life.
Maar water kan ik tot het einde van mijn leven bij u brengen.
You turn it into wine and satisfy people's needs.
En u verandert het in wijn en mensen worden gelukkig.
I say that for your encouragement.
Maar ik zeg dit vanavond om je te bemoedigen.
Don't ever say to the Lord, "Oh, I don't have anything really special."
Dus zeg nooit tegen de Heer, "Heer, ik heb niks bijzonders."
The Lord takes that which is ordinary.
Want de Heer Jezus neemt het gewone.
And he can fill you with the Spirit and do amazing things.
En hij kan je vullen met zijn geest en wonderenswaardige dingen doen.
That's why Jesus didn't go to the big Bible schools of Gamaliel in Jerusalem to select his disciples.
En dat is waarom de Heer Jezus niet naar de geweldige Bijbelschool van bijvoorbeeld Gamaliel in Jeruzalem ging om zijn discipelen uit te kiezen.
He went to the seashore and picked up illiterate fishermen.
Maar hij ging naar de kust van het meer van Galilea en koos vissersmannen uit.
He turned the world upside down through them.
En door hen heeft hij de wereld op zijn kop gezet.
So that all the glory may be God's.
Zodat alle eer aan God is.
So that none of us can glory that we did something.
En dat niemand kan roemen dat wij iets zouden hebben gedaan.
And that's why it says at the end of that marriage in Cana in John chapter 2.
En daarom staat er in dat verhaal in Johannes 2 over het einde van die bruiloft.
Verse 11. John 2:11.
Johannes 2 vers 11.
That there Jesus manifested his glory.
Dat de Heer Jezus daar zijn heerlijkheid heeft geopenbaard.
See, the whole purpose of the Lord using us.
Het hele doel van dat de Heer ons gebruikt.
So that he'll be glorified.
Is dat hij verheerlijkt wordt.
Not that we'll be glorified.
Niet dat wij verheerlijkt worden.
And that is how many people get set aside by God.
En dat is de reden waarom zoveel mensen aan de kant worden geschoven door de Heer.
God uses them.
God gebruikt hen.
They begin to take the glory themselves.
Maar ze beginnen de glorie aan zichzelf te geven.
They begin to exalt themselves.
En ze beginnen zichzelf te verhogen.
They draw people to themselves.
En ze beginnen mensen tot zichzelf te trekken.
And God takes them and puts them on a shelf.
En de Heer zet hen in de kast.
And I've seen so many people like this.
En ik heb dat zo vaak zien gebeuren.
In my life.
In mijn leven.